Voordat je gaat luisteren naar Formule 1 Paddock Praat, eerst even dit. Binnenkort gaan we racen in Miami. Ontdek de nieuwe collectie geïnspireerd op het unieke karakter van de Grand Prix in Florida. Shop nu de Miami collectie op Verstappen.com.
Uniek. Jeroen Blekenbolen, dit keer niet aan tafel, maar achter het stuur op circuit Zandvoort. Voor mij is dat nooit eerder gebeurd, jongens, dat je al rijdend op een circuit...
Nou ja, goed. We moeten een rondje blijven oefenen.
Formule 1 Paddock Praat, met vandaag.
Na drie races vol frustratie, gezeur en een hoop vraagtekens heeft de FIA ingegrepen. Maar wat is er nou precies aangepast aan het reglement? Dat bespreken we met Jeroen Blekenmolen.
Vanaf de redactie van Formule 1 Magazine, sinds 1994 het race magazine van Nederland, is dit Formule 1 Paddock Praat.
Mijn naam is Bas Holtkamp, aan tafel verslaggever Frank Woestenburg en uniek... Jeroen Blekenbolen, dit keer niet aan tafel, maar achter het stuur op circuit Zandvoort. Voor mij is dat nooit eerder gebeurd, jongens, dat je al rijdend op een circuit...
Nou ja, goed. We moeten een rondje blijven oefenen.
Ja,
toch?
Dat is waar. Hey, en jij zit nu dus, in wat voor mooi apparaat zit jij nu?
Nou, heel toepasselijk. Ik rijd nu het schijfvlak in. Eigenlijk de mooiste bocht van het circuit. En ik zit in een Alpine. En dat is wel met een reden, want Alpine was gisteren op Zandvoort aan het testen. Dat zijn altijd een beetje van die geheime bandentesten die ze dan doen. En ik ben dan toch benieuwd eigenlijk wie er gereden heeft. Ik heb net de engineer geappt van Colle Pinto. Die ken ik toevallig. Ja. Wie heeft er gereden? Maar ik heb nog geen antwoord.
Oké, nou misschien horen we dat nog tijdens de uitzending, ja. Jongens. Ja. Hey, groot nieuws afgelopen week. De FIA greep in. Reglementen worden aangepast. Was denk ik ook wel nodig, hè? Het is wel vrij snel, al na drie races. Maar er was natuurlijk zoveel... gedoe?
Ja, het was zeker nodig. Hè? De kritiek van coureurs, maar ook van fans wereldwijd op de sport. Hè? Naar aanleiding van de eerste drie races, die was enorm. We hebben in Japan bovendien een crash gehad. Een serieus harde crash van Oliver Bearman. Dus ook de veiligheid was in het geding. Dus dat gaf de FIA eigenlijk een prachtig handvat om snel in te grijpen en de regels te veranderen. Alleen, ja, de vraag is of al die veranderingen natuurlijk volstaan. Of het is meer tweaken van de regels dan echt drastische aanpassingen volgens mij.
Dus ja, voordat alle fans nu gelijk een gat in de lucht springen. Jeroen, het is geen revolutie, eerder een evolutie. Of is dat ook al een te groot woord hiervoor?
Ik ben benieuwd, maar ik denk ook dat de aanpassingen zullen per circuit verschillend moeten zijn. En dat gaan ze ook doen. Hè. Ze gaan een aantal banen gaan ze meer moeten doen dan andere circuits weer. Maar ik denk niet dat het genoeg is. Want je komt daar helemaal niet af van dat reglement wat we hebben. Je hebt gewoon motoren die eigenlijk niet, wat we eigenlijk helemaal niet willen zien. Dus het is wel lastig, maar ik denk wel dat het een klein beetje de goede kant op gaat.
Ja, ik denk wel dat er voor de langere termijn gloort er wat meer... licht aan het einde van de tunnel, hè? Omdat bij de FIA hebben ze ook wel laten doorschemeren dat ze mogelijk eerder dan gepland het technisch reglement weer drastisch gaan vernieuwen. Normaal heb je natuurlijk een periode van 5 jaar. Hè? En ze zouden het lijkt een overweging te zijn om die termijn naar voren te halen. Dus niet na 5 jaar al, maar bijvoorbeeld na 3 jaar.
Ja.
En dat zou in ieder geval een oplossing kunnen zijn.
En,
moeten ze eigenlijk doen. Zo snel mogelijk van het grote concept wat nu verkeerd is af. Want dit zijn natuurlijk pleisters op de wonden plakken, wat we nu aan het doen zijn.
Ja, en ze hebben natuurlijk deze regels... 5 jaar geleden begonnen de gesprekken hierover al. Hè? En toen zag de wereld er ook weer wat anders uit. Hè? En toen dachten we dat we rond deze tijd dat de hele wereld en wij ook allemaal volledig elektrisch zouden rijden. Nou, dat is allemaal wat anders. Ook door andere wetgeving, andere keuzes. Daar moet de Formule 1 natuurlijk ook in mee bewegen.
Nee, absoluut. Hey, we gaan eens even kijken naar de aanpassingen. Want wat we ook vooral merken, Jeroen, is dat heel veel fans er geen snars van snappen. Zoveel cijfertjes en getalletjes. En wat gaan we hier nou echt van merken bij de komende race in Miami? Dus we gaan het even plat slaan op zo'n manier dat mijn schoonmoeder het ook snapt. Laten we beginnen bij de kwalificatie. De maximale regeneratie gaat omlaag van 8 naar 7 megajoule. Jeroen, wat betekent dit nou concreet?
Nou, de echte cijfers, die vind ik moeilijk te lezen. We zijn ook al op 9 geweest. We zijn naar 8 gegaan en naar 7. Dus ik vind dat moeilijk om de verhouding daarvan te zien. Omdat ik gewoon niet... ik denk dat de meeste mensen daar niet genoeg verstand van hebben. Maar ik moest er ook even over nadenken. Want je gaat dus minder snel kunnen opladen. ja, waardoor je dus ook minder profijt ervan hebt. Of minder... de gedachte erachter is dat je minder ermee bezig bent. En dat is op zich een goede gedachte. Je wil niet dat je van het gas gaat. En dat je halverwege het rechtstuk of dat je in snelle bochten moet opladen. Dus dat is allemaal oké. Okay. Maar ik moet dat nog wel even zien. Het ontladen ben ik wel wat meer... dat is voor mij heel duidelijk. Dat is gewoon... je kan minder energie heb je die je vrijgeeft. Dus je gaat langzamer. Automatisch. Maar daar kan je natuurlijk wel wat mee. Want dan kan je in ieder geval een rechtstuk lang vol gas rijden. Dus dat is al wel een groot pluspunt.
Ja, want ze zeggen ook inderdaad, het gaat vooral nu even om de kwalificatie natuurlijk, van 8 naar 7 megajoule, dat je dus korter gaat superklippen. Nou, dat is dus wel een voordeel voor de coureurs.
Ja, ik denk wel dat dat iets van invloed zal hebben, ja. Alleen, vraag ik me meteen af, is het genoeg? En op sommige circuits is het misschien helemaal niet genoeg. Dus daar zullen ze ook naar moeten kijken, kritisch naar moeten kijken. Maar het is in ieder geval een begin. Eigenlijk wat we aan het doen zijn is een beetje dat effect van die elektrische motor wegnemen. En dat is natuurlijk waar we naartoe moeten. Weet je, dat is... dan moet je de reglementen ook veranderen eigenlijk. Dus het is een moeilijke oplossing. Een tijdelijke oplossing, zou ik het noemen. Maar er moet wel wat gebeuren.
Het is een noodverbandje eigenlijk, hè?
Ja, zo zou je het wel kunnen noemen inderdaad. Verder gaat het piekvermogen in de kwalificatie van de Superclip omhoog van 250 naar 350 kilowatt. Kortom, het opladen gaat sneller en de coureur heeft er minder last van.
Ja, het zal een kwestie zijn van zien wat er gebeurt. En teams die er handig mee om kunnen gaan, die daar net weer wat handiger mee zijn dan de ander. Het is voor een Mercedes misschien best wel pijnlijk, want die hadden gewoon de beste... ze hebben de beste auto, maar ook gewoon de beste motor en het hele pakket. Ja. Dus die zullen wel een beetje balen. Maar ja, aan de andere kant, ik vond Toto Wolff wel redelijk positief erover. We moeten wat doen, we gaan wat doen en wij werken mee. Dus dat zal achter de schermen iets anders geweest zijn, dat gesprek, denk ik. Maar ja, het is natuurlijk wel de manier hoe we vooruitkomen nu.
Ja, al gaf hij natuurlijk ook wel aan van laten we godsnaam een scalpel gebruiken in plaats van een honkbalknuppel. Laten we wel een beetje met handschoenen het reglement gaan aanpassen. Wat ik snap vanuit zijn oogpunt, want het is voor hem natuurlijk...
Het is natuurlijk ook een en al politiek. Hè? Hij zit in een andere positie dan de mensen bij Red Bull. En dat hoor je dan ook terug. En Toto Wolff praat dan ook eigenlijk met een dubbele petten. Hij las natuurlijk ook een beetje de coureurs de lessen. Althans de kritische coureurs zoals Max Verstappen. Hij vond dat ze te kritisch waren en dat ze te veel de vuile was aan het buitenhangen waren. En dat zou gevaarlijk kunnen zijn voor de populariteit van de sport. En dat zou de fans beïnvloeden. Hij ontkende daarmee ook een beetje de noodzaak van de veranderingen. Alleen, daarmee word je ook wel een beetje ongeloofwaardig natuurlijk. Hè? Volgens mij heb ik hem of Dominicale ook horen roepen dat het yo-yo race best wel aardig is om te zien. Ja, dat
totale
is
onzin.
Dat is echt onzin.
Ik vind het mooi dat Max gewoon meteen zegt wat hij denkt. En uiteindelijk dat de rest zich ook even aangesloten bij zijn mening. Want het voelt niet natuurlijk. Het gaat nergens over. Het is geen autoracen. Het is een heel ander spelletje geworden.
Ja.
Dus dan is het mooi dat al die coureurs uiteindelijk ook... Norris die ook nog een beetje eerst... het valt allemaal wel mee. Maar uiteindelijk staat hij er nu ook gewoon achter. Dat is heerlijk, want dat hebben we nodig. Die jongens moeten dat gewoon uitspreken. Want dan komt er ook verandering. Zoals nu dus de eerste verandering.
Ja, zeker. Want ik denk als ze allemaal de Toto Wolff benadering hadden gehanteerd... dus eigenlijk niks zeggen of vooral positief praten over de sport... dan was er natuurlijk ook niks veranderd. Dus nee. De coureurs hebben dit afgedwongen. En dat is alleen maar goed. En dat is ook in het belang van Mercedes op de lange termijn natuurlijk. Want iedereen is gebaat bij een aantrekkelijke sport. Ik snap ook wel weer dat de coureurs zijn nu ook een beetje gebriefd. Hè, van laat je in de toekomst wat genuanceerder uit. Nu we deze aanpassing hebben gedaan. En dat begrijp ik ook wel weer. Want het is niet allemaal slecht natuurlijk. En ze leven er ook van. Hè?
Ja.
Dus je moet niet te veel je eigen nest bevuilen. Maar ik denk dat deze kleine opstand onder de coureurs, dat die wel hard nodig was.
Ja, dat denk ik ook inderdaad. En nog even terug naar het reglement voor de kwalificatie. Waar het dus eigenlijk een beetje op neerkomt, is dat je minder energie krijgt, waardoor je meer vol gas kan rijden. Klinkt een beetje tegenstrijdig, maar daar komt het wel een beetje meer, toch? Dat,
Maar dat is ook wat nodig is. We willen straks zien, ik rijd net door het schijfvlak, maar je wil zien dat daar iemand vol gas doorheen gaat. Of zijn best doet om daar zo hard mogelijk doorheen te gaan. En niet met de voet op de rem zit om op te laden, want dan vervolgens ben ik op het rechte stuk sneller. Het is heel simpel. Rechtuit rijden kan iedereen. Dat kunnen wij allemaal. Dat is niet spannend. Dus het moet zo zijn.
Dan McLaren ook.
Ja, van Aston Martin, ja.
Ja. Nee, maar een spannende bocht moet gewoon spannend blijven. En dat is echt heel belangrijk. Dat is essentieel in onze sport. Want dat is waar je kan onderscheiden. Als je straks door Eau Rouge gaat. En Blanchimont. Dat soort bochten. En je moet daar de rem in trappen. Ja, dat is helemaal niet leuk. Dat vindt niemand leuk.
Nee, precies. Dus kortom, het klinkt dat deze wijziging wel positief gaat bijdragen aan de kwalificaties. De rondetijden zullen waarschijnlijk wel iets lager uitkomen. Maar goed, ze kunnen wel meer op het scherpst van de snede rijden. En dat is wat we inderdaad, wat jij zegt, Jeroen, allemaal willen zien.
Het ligt wat meer bij de coureur en wat minder bij de batterij. Ja. Alleen de snelheid gaat wel iets omlaag.
Precies, maar goed.
Ja. Ja, en daar merken wij dus eigenlijk helemaal niks van. Hè? Want ze gaan straks inderdaad, als je echt in die rondetijden zit, gaan ze zomaar 2, misschien wel 3 seconden langzamer als ze echt veel gaan tweaken. Maar ja, dat zie je echt niet als je langs de kant zit. Je moet alleen oppassen dat je natuurlijk niet langzamer wordt dan een Formule 2 auto. Nee. In de kwalificatie, dat soort dingen. Maar ja, het gaat hard zat. Formule 1 gaat gewoon keihard. Als je ooit geweest bent naar de Formule 1, dan weet je dat. Dan zie je hoe hard die dingen voorbij komen.
Precies, dus als seconden 1 of 2 langzamer worden, dan ligt niemand daar wakker van.
Nee, dat zei Jos Verstappen trouwens zelf ook meteen als een van de eerste dingen. Dat vond ik wel mooi. Ja, wat maakt het uit? Jos is het helemaal met Max eens, uiteraard. Maar die zei ook van, dan gaan ze 2 seconden langzamer. Nou, en dan? is het dan geen Formule 1? Maar ja, natuurlijk wel. Dus dat zie ik niet als een groot probleem.
Nee, ik ook niet.
Helemaal eens. Ja. Dan naar de race. Ook daar worden we dingen aangepast. Nou, natuurlijk ook met name vanwege die crash van Colapinto en Berman natuurlijk in Japan. Zo gaan ze eerst beginnen met de boost. Die gaan ze begrenzen naar 150 kilowatt. Dat is kortom, die wordt wat minder groot dan voorheen. Maar denk ik vooral belangrijk is dat die MGU-K, dus de elektromotor, die normaal had je de hele ronde kon je die 350 kilowatt gebruiken. Nu maar alleen maar op bepaalde delen. De delen waarvan ze zeggen van oké, hier ga je normaal inhalen of kom je een bocht uit en ga je het rechte stuk op. En de andere delen wordt die begrensd op 250 kilowatt. Is dat een logische stap, Jeroen?
Ja, slim, denk ik. Dat je dus op bepaalde delen waar het gevaarlijk is, dat je hem daar even uitschakelt, dat je het effect niet hebt. Die snelheidsverschillen die waren echt gevaarlijk. Het was een kwestie van tijd dat er natuurlijk een keer een ongeluk ging gebeuren. Ja. En het is allemaal goed afgelopen, maar ja, dat is natuurlijk niet wat je wil zien. Het is onlogisch. Als je op een rechte stuk rijdt als autocoureur, je hebt je stuur in je handen, je rijdt vol gas en in één keer een auto voor je die normaal ook vol gas moet rijden, die stopt er half mee. Letterlijk half, want hij heeft de helft van zijn energie, of de helft van de motor, dus doet het niet meer. Dus ja, dat kan niet gewoon. Dat is niet hoe het racen werkt. Het is onnatuurlijk voor een autocoureur.
Nee, helder. Alleen krijg je hier ook niet het punt dat je dus sommige coureurs die op andere plekken gaan inhalen, zoals bijvoorbeeld een Max, die ook wel eens op punten inhaalt waarvan je denkt van hoe dan? Dat wordt nu lastiger, want daar is misschien die motor begrensd op 250. Of zeg je dat zal wel meevallen?
Ja, ik denk dat het mee zal vallen. Maar ook hier zullen ze mee moeten gaan kijken. Wat gebeurt er als we nu het anders instellen dan voorheen? Hoeveel effect heeft het? En het is ook nog eens per motorleverancier verschillend waarschijnlijk. Dus Mercedes kan er misschien beter of slechter mee omgaan dan de rest. Dus het is allemaal afwachten wat het precies gaat doen. Maar het is wel de manier om het in ieder geval wat interessanter en veiliger te maken.
Nee, absoluut. Ja, het lijkt me verder ook wel een goede aanpassing hoor. En dan verder is het aantal Grand Prix met een lage energielimiet verhoogd van 8 naar 12 races. Dus ja, gaan dus echt meer specifiek kijken.
We weten Baku.
Ja,
dat kon niet goed. Nee. Dat rechtstuk is veel te lang. Dus daar gaat iedereen door zijn energie heen. Dat is duidelijk.
Ja.
Hoe je het ook gaat instellen. Dus daar moeten ze zeker nog grotere aanpassingen voor maken. Maar ja, je hebt natuurlijk meerdere circuits waar het gewoon kritisch gaat worden. Ik rijd nu op Zandvoort, maar de laatste 2 bochten zijn min of meer vol gas. Dus dan uiteindelijk, we hebben niet een lang recht stuk. Maar ja, het is lang genoeg om toch door die power heen te gaan. Dus het is wel een probleem.
Ja. Ja, het is op zich wel goed dat ze per circuit kijken. Hè? En nu nog meer circuits van wat is optimaal.
Precies. Ja? Ja, want het verschilt zo natuurlijk per layout.
Ja, Monaco of Baku, wereld van verschil.
Ja, absoluut. Ja. Dan de race starts. Nou, er zijn natuurlijk een aantal starts geweest waarbij het bijna misging. Dat waren echt door het oog van de naald kropen. Denk aan Australië met Colapinto en Lawson. Maar ook Max Verstappen die een paar keer heel slecht wegkwam. We hebben het er eerder over gehad natuurlijk in de podcast dat natuurlijk die elektromotor pas wordt ingeschakeld na 50 km per uur. Dat gaan ze nu aanpassen. Als jij een slecht start hebt, wordt die al eerder ingeschakeld.
Ja, nou ja, goed. Ik denk dat Ferrari hier doodziek van is. Want die was natuurlijk gewoon niet normaal. Hè? Want die, en Haas daarmee bijvoorbeeld. Maar die kwamen natuurlijk zo goed van de lijn af. Ja, dan heb je juist weer goed gedaan. In ieder geval met de startstand. Met die kleine turbo waar het dan waarschijnlijk aan ligt.
Ja.
Maar ja, dat wordt nu weggenomen. Ja, maar wel beter. Ik bedoel, die Colapinto, we hebben het gezien. Niet normaal. Dat je daar dat je wegrijdt, er staat een auto stil. Als een auto stil blijft staan, dat blijft altijd gevaarlijk. Daar moeten ze vanaf. Dus dat, ja. Helemaal goed dat ze daar ook mee aan de slag gaan.
Ja. Ze gaan wel kijken van dat je er niet mee kan sjoemelen. Dat je niet een soort van launch control mee kan activeren, zeg maar. Stel als een coureur slecht wegkomt met heel veel wielspin, dan wordt die niet geactiveerd. Het gaat echt om als je te weinig power hebt. Dus niet als je de koppeling verkeerd loslaat, zeg maar. Of...
Ja, dat is natuurlijk goed. Weet je, dat ze het ook niet. Het moet ook niet helemaal kunstmatig worden. Er moet nog steeds iemand die een goede start maakt, moet nog steeds voordeel daarvan hebben. Want Precies. Dat hoort ook bij autoracen.
Ja.
Dus. Ja, ik ben benieuwd. Ook hier gaan we nog meer wijzigingen zien, denk ik.
Ja,
maar dit is het begin. En dan gaan ze langzaam toe naar hoe het eigenlijk weer moet zijn.
Ja, ja, verder gaan ook nog de knipperlichten aan achter op de auto als je een slechte start hebt. Als dit principe wordt ingeschakeld. Het is op zich goed dat je wat meer ziet wat er voor je gebeurt. Of zeg je, dat zie je nauwelijks als coureur?
Ja, dat zie je bijna niet, want je zit heel laag en... Je hebt al die auto's voor je. Tenminste, het ligt eraan waar je staat in het veld. Maar als je achteraan start, ja, dan zie je helemaal niet wat er op plek 10 gebeurt. Dus dat is best wel ingewikkeld. En nou ja, we hebben Max gezien die iedere keer terugviel. Dus ja.
Maar goed, wel goed dat ze het aanpakken voordat er echt iets goed misgaat. Er zijn ook nog wat dingen aangepast voor de regenraces. We hebben nog geen race gehad natuurlijk. Maar goed, we gaan naar Europa. Het kan zomaar gebeuren. Zo gaan ze de temperatuur van de bandenwarmers voor de intermediates omhoog gooien. Die was kennelijk niet hoog genoeg, Jeroen.
Ja, ik denk dat het heel erg afhangt van de omstandigheden die je hebt. Is de baan aan het opdrogen, dan wil je juist zo min mogelijk temperatuur. Want dan wordt die band te heet. Die fikt gewoon onder je vandaan. Ja, is het echt drijfnat, dan wil je temperatuur hebben. Dus het ligt heel erg aan waar ben je aan het racen, hoe nat is de baan. Ja, ik zie die nog niet helemaal als een duidelijk iets van... Oké, dat gaat verbetering brengen in. Maar in sommige omstandigheden zal het goed zijn, ja.
Ja. En de ERS, de Energy Recovery System, dat wordt beperkt... waardoor je minder koppel hebt op een glad circuit... Nou, dat klinkt op zich logisch. Als je ineens 1000 pk onder je kont hebt en je geeft gas op een gladde baan, dat een beetje wordt, ja, minder wordt of niet?
Ja, nou ja, dat zal inderdaad uitmaken. Ja, het is natuurlijk ook, het is ook met die energie, als je dat in één keer losgooit, dat is zoveel energie wat er vrijkomt, zoveel vermogen. Dat moet een auto wel aankunnen. Dat is ook het spelletje geworden van al die teams natuurlijk, hè? Want dat is waar Mercedes nu heel goed in is. Er zijn meerdere teams met die motoren, maar zij hebben dat ook het beste onder controle. Dat je gewoon de tractie hebt. Dat je gewoon je voet naar beneden kan houden. En dat je, nou ja, dat je wel vooruit gaat. In plaats van spinnende wielen of overstuur krijgt. Of nou ja, noem het maar op. Dus ja, dit kan ook daar wel in helpen weer.
Ja, toch wel apart dat ze dit nu aanpassen. Terwijl ze nog amper in de regen hebben kunnen rijden. Maar het is gewoon puur vanuit feedback vanuit de coureurs die dit al aanvoelen. Dat ze denken van jongens, dit is een groot risico.
Nou, die eerste regenrace, die wil ik wel zien, hoor. Dat is natuurlijk best wel ingewikkeld, hè. En ze hebben dus echt nog niet in de regen gereden. En dat zullen ze best wel hebben gesimuleerd. Simulator hebben ze geprobeerd. Maar die kloppen in de regen eigenlijk veel minder dan op droog. Ik ben benieuwd, want dat gaat niet zomaar vanzelf goed. Daar ga je ook tegen problemen aanlopen. Dus ook daar... verwacht ik wel aanpassingen aan het reglement. voor de regen. En ja, dat is een kwestie van tijd, maar we hebben nog geen regenrace gehad.
Nee, alleen met de eerste test in Barcelona hebben ze wat spetters gehad.
Ja, ja, hadden we natuurlijk hier en daar meteen wat auto's die van de baan schoten.
Ja.
Maar ja, dat zegt eigenlijk ook al
wat. Nou, Miami komt Canada eraan, hè? Daar regent het wel eens. Dus dat zou mooi zijn.
Dat zou zeker mooi zijn.
Dat zou, eigenlijk kan het beter vroeg komen dan laat. Kom erop, zo'n regenrace, want dan zie je ook de problemen.
Ja.
En ik ga er wel vanuit dat er problemen zijn in de regen. Ja. Voor heel veel coureurs.
Nou goed, dit waren een beetje in vogelvlucht de wijzigingen die we dus gaan krijgen. Dus kortom, het zijn wat jullie ook al net al aangaven, eerder een pleister dan echt een rigoureuze grote wijziging. Wat ook lastig is natuurlijk, je zit ook zo vast aan alle hardware in de auto, de motor en weet ik het wat. Ja, je kan niet zomaar de boel volledig omgooien.
Nee, het is een kwestie van balans vinden tussen verstand en gevoel. Hè? Toto Wolff had het over de scalpel in plaats van de honkbalknuppel. Ik denk dat heel veel mensen het liever hadden omgedraaid. Hè? Dat ze het reglement met een honkbalknuppel te lijf waren gegaan. Maar goed, dat kan gewoon niet. Ook niet richting fabrikanten. En het heeft ook wel iets dubbels. Hè? Want je hebt een bepaald reglement. En dan heb je teams die gewoon hun huiswerk goed hebben gedaan. Zoals Mercedes. Vanuit hun perspectief is het heel logisch dat ze wat minder willen veranderen.
Ja.
En het voelt ook wel een beetje dubbel om als de wedstrijd al begonnen is op de competitie, om dan te veel aan te gaan passen.
Ja.
Dus ik snap wel dat ze, dat ze bijsturen zoveel als ze kunnen. Alleen te drastisch kan gewoon niet. Dus ik denk dat Max, hij zal zijn schouders erover ophalen, denk ik. Weet je, dit zijn kleine, lichte verbeteringen. Maar dit schoot niet alles over de kop.
Nee, dat verwacht ik ook niet. Jeroen, denk je dat er in het loop van het jaar nog meer van dit soort tweaks zullen komen?
Ja, absoluut. We gaan al van 8 naar 12 races die we aan gaan passen. Circuits dan, waar je toch net even andere waardes moet hebben. Ja, alleen je blijft wel met hetzelfde probleem zitten. Dus je kan het probleem kleiner maken, maar je kan het niet oplossen. Dus we zitten er wel aan vast. Als het voor een groot gedeelte opgelost wordt, dan moeten we ook niet meer klagen. Want dan is het gewoon oké. Okay. Ja. Maar ja, dat gaat wel tijd kosten. Het is niet zo dat ze dit over 1 of 2 races hebben opgelost. Of nu dus.
De directeur van de FIA, van de single seaters, hè, dat is Tom Basis, een Griek. Die gaf al aan dat ze eigenlijk met allerlei parameters werken. Dus dat betekent eigenlijk, Je kan die voortdurend verder bijstellen, doorgaan met tweaken. En dat zullen ze ook wel gedurende het seizoen verder gaan doen.
Ja.
Alleen het principe blijft hetzelfde.
Hey, en jongens, qua timing. We krijgen nu 2 sprintraces achter elkaar. Kijk, normaal is het lekker als je de boel op de kop gooit, dat je nog even 3 vrije trainingen hebt. Maar dat is nu 2 keer op rij niet het geval. En daarna gaan we naar Monaco. Dus,
ja. Oh. Ik moet er meteen op lachen. Toen je de vraag inzette. Ja, dit is natuurlijk niet te doen. Je hebt helemaal geen tijd. Dus in Miami, ja, we gaan de baan op. Je hebt 1 vrije training. En dan moet je kwalificeren. Ja, hoe ga je dat allemaal? Dat kan niet. Je hebt tijd tekort. Dus nee. En dan inderdaad, dan komt er ook nog een Monaco aan. Dat zijn sowieso andere regels daar.
Ja.
Dat is gewoon een parkeerwedstrijd eigenlijk. Als je er goed naar kijkt. Dus nee, het is eventjes door de zure appel heen, denk ik, voor Formule 1 nu.
Ja, en daarna krijgen we Barcelona. En dan zullen we pas echt een beetje gaan zien van, hey, dat is een beetje het eerste normale circuit met een normale weekendopbouw, zeg maar.
Ja, dat klopt. Maar het feit dat je nu 2 sprintraces hebt, dat maakt het onvoorspelbaar en onzeker.
Ja.
En daardoor voor fans ook wel weer spectaculair om naar te kijken. Want je hebt geen idee wat je kan verwachten. Dus ik denk dat heel veel mensen toch wel gaan inschakelen.
Ik ben benieuwd. Nou, we gaan zo meteen vooruitblikken op de Grand Prix van Miami natuurlijk, die dit weekend op het programma staat. Dan nog even een opvallend bericht van Formule1.nl. Guido van der Garde heeft gezegd, Max Verstappen is eerder weg bij Red Bull dan Lambiase.
Ja, hij heeft het geschreven. Ja. Guido is columnist bij ons ook, hè, in het magazine.
Ja.
En in zijn column ging het over het aangekondigde vertrek van Lambiase van Red Bull naar McLaren na 2027. En dat Max hem dat eigenlijk ook wel gunde. Hè. Ze hebben het er met elkaar over gehad. Het is een enorme sportieve, maar vooral ook financiële vooruitgang. Maar een extra reden voor Guido dat Max zich niet al te druk maakt over het aangekondigde vertrek en alles wat dat teweeg kan brengen bij Red Bull, is dat hij zegt, ja, Max is gewoon eerder weg dan Lambiase, dat vermoedt hij. Hij zegt, want uiteindelijk wil Max gewoon een auto die snel gaat, waarmee hij prijzen kan winnen, titels kan pakken. En ze hebben het bij Red Bull gewoon niet voor elkaar. Er zijn ieder contract heeft clausules, zeker dat van Max. Dus ja, genoeg reden om te veronderstellen dat hij de rit niet gaat uitzitten.
Jeroen?
Ja, absoluut. Ik zag hem ook meteen voorbij komen van Guido. Ik vind het een mooie uitspraak. Guido is nog ook wel van de... Die gooit er wel af en toe een mooie uitspraak in. En zit dicht bij het vuur. Hè, want het kent de Verstappen zoals geen ander. Ik zie dat ook zomaar gebeuren. Absoluut. Waarom niet? Max is echt nu aan het kijken, hoor. Die gaat niet zitten wachten totdat die keer vooraan rijdt met die Red Bull. En nu is de tijd om een deal te maken. En nu kan hij de beste deal uitmaken. Weet je, hij kan 3-4 tekenen. Dat is precies wat hij wil. Bij een ander team. Bij een topteam. Verdient hij heel veel geld. Maar ook sportief gezien kan hij dan nog heel veel waarmaken. Dus fantastisch. Kom erop. Ik kan niet wachten eigenlijk.
Nee, ik ook niet. En we krijgen dan eigenlijk weer hetzelfde spelletje als vorig jaar, denk ik. Hè? Want toen waren er ook heel veel speculaties over. Ja. Toen kon Max ook naar alle teams. Toen heeft hij natuurlijk bewust gewacht om even... aan te kijken van hoe de nieuwe reglementen uitpakken, hè, voor alle teams. Ook Red Bull natuurlijk. Hè, voor het eerst ontwikkelen ze een eigen motor met Red Bull Powertrains. Nou ja, nu is duidelijk hoe het uitpakt. Ja, niet goed. Ik bedoel, de auto is gewoon niet goed. Problemen met de motor en met de reglementen. Nou, de reglementen gelden voor iedereen. Maar je weet nu wel waar je na dit seizoen het beste heen kan.
Ja.
Dat is in ieder geval ergens anders dan bij Red Bull blijven.
Oh, trouwens, eventjes tussendoor. Ik krijg nu een berichtje van Christopher Pirro. Ze hebben wat oude auto's gereden in Zandvoort gisteren.
Okay.
Dus het was niet echt heel spannend.
Maar goed, altijd maar als er F1 weer even rondrijdt op Zandvoort natuurlijk.
Ja, dat blijft bijzonder. Hè? Want toch gewoon ineens rijdt er Formule 1 auto op Zandvoort weer. En natuurlijk, dat gaan we zien in augustus, maar... Dat is ook weer klaar daarna. Dus dan is het altijd wel mooi als die dingen wel weer gewoon hier keihard over het circuit gaan.
Ja,
ook al hebben ze voor de helft een batterij.
Ja, het blijft mooi.
Zeker.
Over hard gaan over het circuit gesproken. Het komende nummer wat eraan zit te komen, het Vaderdagnummer, hebben we een mooie weggeefactie, toch?
Ja, het duurt nog even, maar Vaderdag zit er natuurlijk aan te komen. En we hebben samen met Race Planet van de familie Blekemolen een mooie actie opgetuigd. En dat betekent dat één lezer van Formule 1 magazine, ik word er ook emotioneel van, dat hij een dagje gratis kan racen op het circuit met Race Planet.
Dat is wel heel dik. Ik mocht een tijdje geleden plaatsnemen bij Jeroen, maar dat is heel erg tof. Dat kan ik echt iedereen...
Ja, kijk, dit doe ik vaak, dus het is gewoon heerlijk. Schijfvlak. Dan ga je er vol doorheen. Ik rij nu niet zo hard hoor, maar want we zijn ook aan het praten. En ik word nog ingehaald door een Porsche ook. Maar,
pak hem.
Ja.
Ja, de boostknop indrukken. Ja.
Ja, dat is een goeie. Ja.
Misschien goed om te benadrukken dat Jeroen dus op het circuit rijdt en niet op de openbare weg. En dat hierdoor geen onveilige situaties ontstaan. Dus alle mensen die dat denken, die hoeven niet te gaan mailen. Hier is over nagedacht en komt allemaal goed.
Ja hoor. Nee, maar ja, je hebt hier natuurlijk niet... je hebt andere verkeersregels op het circuit. En dit is allemaal goed gedirigeerd, hoor. Want kijk, onze mensen die weten precies dat ik niet vol gas rijd. Had ook gekund, maar dan begin ik wel te zweten op een gegeven moment. Want het gaat wel hard dan.
Ja, precies. Oké, genoeg over de techniek en over al dat soort dingen. Miami staat voor de deur, jongens. We gaan weer racen naar een lange stop, hè, vanwege de... onrustige gebeurtenissen allemaal in het Midden-Oosten zijn natuurlijk twee races weggevallen. Jeroen, wat vind je van het circuit in Miami?
Ja, stiekem toch wel leuk, want er gebeuren eigenlijk altijd wel gekke dingen. Miami is een race geworden die, we weten het allemaal, een haven die geen haven is. Met nepboten, tenminste echte boten, maar er ligt geen water. Maar... die baan zelf, ja, ik vind het me eigenlijk wel gaaf. Het enige wat ik niks vind is dat chicaantje waar je onder de snelweg doorrijdt. Waar iedereen ook vaak de fout in gaat. Waar ook Max wel eens de fout in is gegaan. Ja, dat is gewoon een beetje een onlogische bocht. Maar verder vind ik het gewoon een gave Grand Prix met een lang rechte stuk. Dat is nu misschien het nadeel, maar Ja. Even goed, ik denk dat we daar veel kunnen verwachten. En kleine tip. Antonelli. Weet
ja,
het nog?
Vorig jaar Pool, hè?
Ja, sprintrace. Toen ging je er wel meteen vanaf. Maar ik denk dat die zit helemaal goed in zijn vel. Heb ik nog een beetje motor gereden met Valentino Rossi, zag ik, tussendoor.
Ja, op die dirtbikes, ja.
Ja, nee joh, die jongen die zit helemaal goed in zijn vel. Ik denk dat hij hele mooie dingen gaat laten zien.
Ik ben heel benieuwd. Frank, jij gaat erheen natuurlijk.
Zeker.
Hoe is het daar qua sfeer en entourage? Ik bedoel, Miami, het is altijd wel echt zo'n show Grand Prix, hè?
Ja, ik vind het wel leuk. Het is typisch Amerikaanse. Ze hebben de paddock ook opgetuigd in het stadion van American Football Stadium van de Miami Dolphins.
Ja.
Dus de paddock is op het veld en alles eromheen zit in het stadion eigenlijk ingebouwd. Dus dat is leuk. Je hebt inderdaad de show en de poppenkast eromheen. Hè. Er wordt van alles georganiseerd. Een beetje alle Super Bowl in het kleine.
Ja.
In Miami Beach en dergelijke. Er lopen natuurlijk een heleboel celebrities en politici af en toe. Hè.
Ja, 2 jaar geleden liep er een Donald Trump.
Ja, die weet heel goed hoe hij de sport moet gebruiken in zijn voordeel. 2 jaar geleden gebeurde dat ten tijde van de Amerikaanse voorverkiezingen. Officieel mocht er geen campagne voeren. En was hem verzocht om niet langs te komen. Maar hij was er ineens. En dan liep ook samen met zijn gevolg de garage van McLaren binnen. Waren ze bij McLaren een beetje overvallen. Niet blij mee. Ze kregen veel negatieve reacties. Hebben later nog een persbericht op verstuurd. Van ja, sorry, wij wisten het ook niet.
Ja.
En ja, ook rond het WK voetbal in Amerika bemoeit Trump zich natuurlijk overal mee. Zelfs met het wel of niet deelname van Iran. Dus ja, het zou heel goed kunnen dat hij zich ook nu weer laat zien in Miami. Om toch even goede sier te maken met het evenement. Hij woont ook ergens, of hij heeft een huis ergens in Miami, geloof ik.
Ja, dus ja. Fort Lauderdale, volgens mij.
Ja, nou, dat is vlakbij. Ja. Dus ik verwacht dat hij op het fietsje nog een dagje komt kijken.
Ja, ik snap wel dat hij toen in de pitbox stond van McLaren met zijn papaya huidkleur.
Ja, het was een heel gedoe, want er lopen dan natuurlijk allemaal mensen met geweren om hem heen. Hè? Tenminste, ja. Van die veiligheidsdiensten. Dus alles wordt leeggeveegd. Hij kwam als een soort van verrassing. Dus ik stond er ook ergens te kijken. En ineens word je aan de kant geduwd. Iedereen en alles moet weg. En dan vraag je waarom. En dan zeg je, snauwt iemand van ja, dat zie je zo wel. En dan komt die meneer met de papaya huidskleur langs je.
Ja.
Ja.
Maar hij is mega racefan, hè? Echt NASCAR-fan is hij ook. Natuurlijk Amerikaans. Maar dat vindt hij fantastisch. Maar ook Formule 1.
Ja.
Hey, en dan even terug naar de race. Ik wou zeggen, wie zijn jullie favorieten? Maar ik geloof dat Jeroen al eentje met de stip bovenaan heeft gezet.
Absoluut, ja. Nee, die Antonelli, maar hij moet ook. Die gaat nu voor mij. Gaat hij zijn slag slaan. Ik denk dat hij er helemaal goed in zit. Dat hij gewoon, hij moet gewoon kunnen winnen. En als hij wint, dan pakt hij voorsprong. En dan gaat hij uitlopen. Dan wordt je teamgenoot toch een beetje gek. Dus ik denk dat hij wel die kant op gaat.
Ja, ik hoop het eigenlijk ook. Weet je, ik gun het Antonelli, zoals de meeste, denk ik. En ik ben heel benieuwd wat dat vervolgens teweeg brengt binnen het team. Inderdaad, de dynamiek. George Russell zal dan toch nog wat chagrijniger worden dan hij nu al is.
Ja.
En dat is alleen maar leuk.
Ja, en dan kan hij eruit. En dan kan Verstappen toch die kant op. Dus uiteindelijk hangt het wel allemaal samen.
Ja, maar ja, Verstappen kan sowieso die kant op, denk ik. Wat er ook gebeurt. Hè? Die kan alle kanten op als hij wil.
Ja, maar dan is Russell wel degene die echt linksaf moet.
Ja. Ja. Maar goed, ik hoor het al. Ondanks de aanpassingen in het reglement nog steeds Mercedes met stip op 1.
Ja, ik hoop dat het veld iets dichter bij elkaar komt. Want als je ziet dat Max 1,1 seconde te langzaam is. Dat kan niet. Gewoon, dat is niet leuk. Dus ik hoop dat het effect van minder energieverbruik, dat het allemaal iets dichter bij elkaar komt. En dan dat is het natuurlijk leuk als het om een paar honderdste gaat. Dat je net voor of net erachter staat. Dan kan je weer verschil maken als coureur. Dus ja, dat is een beetje mijn hoop.
Oké, en tot slot, wie is jullie Dark Horse?
Berman?
Het liefst zou ik Max Verstappen zeggen, maar ik acht die kans niet zo heel groot. Dus
nee, ik ook niet. Ik heb nog niet goede hoop eigenlijk dat het opgelost is. Maar wat wel interessant is natuurlijk, ze hebben lang niet gereden.
Ja.
En dan heb je heel veel tijd gehad, want ze mochten natuurlijk gewoon vol gas doorwerken. Wie heeft hier gewoon goed werk verricht en wie niet? Dus dat is, het wordt wel als de rangorde veranderd is, is het niet door het reglement. Dan is het wel door wie gewoon handig is met zijn simulator en heel veel goede updates heeft.
Ja, dat denk ik ook. Ik denk dat de verschillen wat kleiner zullen zijn. Dus dat is leuk. En hopelijk hebben één of twee teams de periode heel goed gebruikt om de achterstand wat in te lopen.
Ja, nou, we gaan het allemaal meemaken. Sowieso spannend met nieuwe regels en een sprintrace op het programma. Smullen, jongens. Nou, jongens, bedankt voor je komst, Frank. En uiteraard Jeroen vanaf het circuit. Je kan vanaf nu weer met twee handjes aan de stuur je dag.
Nou, nee, ik zal nog even laten zien, hoor. Want we blijven gewoon doorrijden.
Hoppa, lekker, man.
Ja, laten zien is voor de mensen op YouTube, hè? Moeten we nog even
Ja. Daar zijn we uiteraard ook te vinden. Nou, Jeroen, dankjewel. Superleuk dat we het op deze manier even konden doen. Helemaal uniek. En nou, jullie bedankt voor het luisteren. Uiteraard volg je ons in je favoriete podcast-app zoals Spotify en Apple Podcast. En zoals je zojuist ook hoorde natuurlijk op YouTube. En verder lees je al het nieuws ook rondom de Grand Prix van Miami op Formule 1.nl. Hoi, hoi.